Ik lees jullie twee Bijbelgedeelten voor. Eén is slechts één vers uit Genesis 2, vers 24. En dat is het belangrijkste vers uit de Bijbel ten aanzien van het huwelijk. En er staat: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Het verlaten, het aanhechten, zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En dan lees ik voor uit Johannes hoofdstuk 4, het verhaal van de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, vanaf vers 3. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En hij verliet Judea en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij een stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tegen hem: meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen en roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En dan leidt ze het onderwerp af van haarzelf. En dan begint ze een discussie met de Heer Jezus over de plaats van aanbidding. En gedurende dat gesprek, dan zegt de Heer Jezus uiteindelijk tegen haar dat hij de Messias is. Ik ben het die met u spreekt. Lees verder vers 27. Op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dan lees ik vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw. Die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. Er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Tot zover. We zingen het niet voordat we er verder over nadenken. Dat is: houd mij dicht bij u, opwekking 616. Zullen we dat staan met elkaar zien? hebben samen gelezen dat de Heer Jezus weer van Judea in het zuiden van Israël naar Galilea ging. En dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Wat ik vanavond wil doen is, ik wil in eerste instantie met u kijken naar deze geschiedenis uit Johannes hoofdstuk 4. En daarin zien we zo duidelijk dat de Heer Jezus weet wat mensen nodig hebben. Ik vind het ook zo treffend dat in hoofdstuk 3 gaat het over Nicodemus. Dat was een zeer gerespecteerde man die gezien was. Een volbloed Jood met een hoge positie. Die waarschijnlijk een heel fatsoenlijk leven leidde. En heel veel rechtvaardige daden had. En de Heer Jezus wist tot zijn hart te spreken. Want we zien later in het evangelie dat Nicodemus ook echt sympathie heeft voor de Heer Jezus. Hij zegt tegen deze man, je redt het niet met al je goede bedoelingen, met al je fatsoen, met al je rechtvaardige daden. En later is Nicodemus ook degene die 100 pond mirre en aloë geeft om het lichaam van Jezus te balsemen. Dus Jezus wist met deze fariseer om te gaan, maar hij wist ook met deze Samaritaanse vrouw om te gaan, die een totaal ander leven leidde. Haar leven was een puinhoop. Ze was erg beschadigd. Ze was eenzaam. Ze zat in de ellende. Misschien zag ze het nut van het leven niet meer in. En hij ontmoette ook haar. En zo denk ik, zo is de Heer nog steeds. Hij is onze schepper. En we zijn vanavond ook allemaal verschillend. Misschien lijken we wat meer op Nicodemus. Of misschien lijken we wat meer op deze Samaritaanse vrouw. Maar hij weet met ons om te gaan. Hij weet wat wij nodig hebben. En de Heer Jezus was geniaal. Er zijn zoveel verhalen in de evangelie waarin we zien dat Jezus op een geniale, buitengewone manier met mensen omging. En dat laat ons iets zien van de liefde van onze God. Nou, er staat hier, hij moest door Samaria gaan. Nou, dat is geografisch niet het geval. Want Samaria is bergland. En om dus van het zuiden naar het noorden te gaan, dwars door het bergland, dat is veel lastiger dan langs de kust. Of langs de Jordaan, door de Jordaanvallei. Dat deden de mensen normaal. Maar er staat hier, hij moest door Samaria gaan. Dat betekent dus niet dat hij die weg moest nemen omdat er geen andere weg was. Maar ik denk dat dat erop duidt dat de Heer Jezus, die zich altijd liet leiden door de Vader. Hij zei ook, ik doe niet mijn wil, maar ik doe wat de Vader wil dat ik doen zal. Hij was altijd afgestemd op de leiding van de Hemelse Vader. En ik geloof dat we uit dit vers kunnen opmaken, God de Vader wilde dat hij door Samaria ging. Want God de Vader wist dat daar een vrouw was in nood. En hierin zien we ook iets, laat het maar een beeld zijn van de zoekende liefde van onze God. Dat, we zingen ook in een van de Johannes de Heerliederen, ja, zijn liefde zocht mij. En de Heer Jezus die kwam daar omdat er een ontmoeting plaatsvond. Het was een door de Heere God gearrangeerde ontmoeting. En daarom moest hij door Samaria gaan. En dan is het deze vrouw die hij daar ontmoet. En weet je, de details die zeggen ons veel. En ik kom straks wat meer. Wat ik wil doen is, we kijken eerst naar dit verhaal en dan ga ik wat meer zeggen over huwelijk en seksualiteit in het algemeen. Maar ik geloof dat dit een hele goede basis legt om er met elkaar over te praten. Deze vrouw die zat daar. En dan staat er ook dat het zesde uur was, in vers 6. Het was ongeveer het zesde uur. En men begint te tellen bij 6 uur 's morgens. Dat wil dus zeggen dat het 12 uur 's middags was. En dat was niet een gebruikelijke tijd om water te putten. Want in Israël is het vaak heet. In de winter niet altijd, maar al in het voorjaar en in de zomer en in het najaar is het... Smiddags om 12 uur kan het heel heet zijn. En daarom ging men 's morgens water putten, of men deed dat in de avondkoelte, maar niet op het heetst van de dag. Maar deze vrouw die deed dat wel. En ik denk dat het ons iets zegt van, ja, hoe zij in haar vel stak op dat moment. Dat zij blijkbaar het contact met mensen liever meidde. Dat ze liever niet mensen tegenkwam. Ze zocht het meest rustige moment. Ze had zich een beetje teruggetrokken in de anonimiteit. Ze wilde liever niet meer gekend worden door mensen. En het zou heel goed kunnen dat ze veel te maken had gehad met afwijzing. En dat ze te vaak de afkeurende blikken van mensen had meegemaakt. Misschien was er wel veel over haar geroddeld, want het was een vrouw met een verhaal en een vrouw met een geschiedenis. En zo zou je kunnen zeggen dat zij muren opgetrokken had in haar leven. En dat ze daarom het liefst niet met mensen in contact kwam. En mensen moesten vooral niet te dichtbij komen. En zo is dat ook met ons. En we denken vanavond nou over relaties, over huwelijk, over seksualiteit, over gevoelens van liefde. De liefde is sterk. Daarom wekt de liefde niet op voordat het haar behaagt, zegt de Bijbel. Maar juist op dit gebied kan je je erg afgewezen voelen. Het is een prachtig iets, seksualiteit, maar er gaat ook heel veel mis. Er zijn ook mensen die erg beschadigd worden omdat mensen verkeerd omgaan met seksualiteit. Omdat ze zich geven, maar de ander loopt weer weg. En dat doet heel veel pijn. En dan voel je je heel diep afgewezen. En bij deze vrouw, we weten het uit het verhaal, we hebben het gelezen. Zij had 5 keer een man gehad. Ze was 5 keer getrouwd geweest. Nou, in onze cultuur komt echtscheiding in verhouding veel voor. In die cultuur veel minder. Bij de Joden niet veel, bij de Samaritanen ook niet veel. Want dat is echt een modern verschijnsel. Dat echtscheiding zoveel voorkomt. Dus in onze tijd is het al heel verdrietig als iemand 5 keer trouwt en gaat scheiden. Laat staan in die cultuur. Dat was heftig. En we kunnen ons ook de vraag stellen, hoe komt het dat haar huwelijken geen stand hielden? Ongetwijfeld had dat ook gelegen aan de mannen die ze had uitgekozen, de mannen waar ze mee getrouwd was geweest. Misschien had een man haar gewoon verlaten. Misschien was ze gewoon weer afgewezen. Dat doet heel veel pijn. Maar misschien was ze ook zelf wel ontrouw geweest. Misschien was ze zelf wel overspelig. Het zou ook nog eens een keertje kunnen dat ze niet in staat was om een gezond huwelijk op te bouwen vanwege rotdingen die er waren gebeurd in haar jonge leven. Want immoraliteit is vaak ook het gevolg van beschadiging. Want ten diepste wil geen vrouw immoreel zijn. Zo ben je niet gemaakt. Daar ben je niet voor gemaakt. Je bent gemaakt voor echte liefde. En voor echte trouw. Voor blijvende liefde. Dat weet je diep in je hart. Dat je daarvoor bent gemaakt. En daarom van de ene man naar de andere man te fladderen, dat wil geen vrouw. En dat wil ook geen man. Maar het was toch gebeurd in haar leven. Dan zou het kunnen dat ze misschien... Omdat ze misschien heel verkeerd behandeld was door iemand. Ze was beschadigd. Wat kan het leven dan harder zijn? Door de zonde van anderen en door je eigen zonde. En daarom had ze maar muren opgebouwd. En vroeger is er een boek geschreven toen ik student was. Toen was dat boek heel populair. Muren om je hart. De titel zegt veel. En zo kan het ook in ons leven zijn. Misschien zit je hier vanavond wel en zeg je, ik voel mij soms ook heel erg afgewezen. Ik heb me niet altijd geliefd gevoeld door mijn ouders. Niet door mijn vader. Door mijn moeder. Misschien zeg je wel, ik ben beschadigd door mensen in mijn leven. Misschien ben je wel beschadigd in relaties. Dat je man is weggelopen, of je vriend is weggelopen, of je vriendin is weggelopen. En heb je de neiging om muren op te bouwen. En om niet meer in contact te willen treden. En dat is wel veilig, maar het is eenzaam. Het maakt eenzaam en ongelukkig. Want je bent gemaakt om in gemeenschap te leven. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Hij leeft in gemeenschap. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is liefde. Wij zijn gemaakt om in liefde te leven. Om liefde te ontvangen en liefde te geven. Echte liefde. Waardoor de zonde en de misdaden van mensen kan het zijn dat niet meer lukt. En dan kan je erg eenzaam en opgesloten gaan voelen. En zo was deze vraag. En ik denk dat min of meer kunnen we ons allemaal daar wel een beetje mee identificeren. Want niemand van ons is niet beschadigd. Niemand van ons heeft een volmaakte jeugd gehad. Niemand van ons heeft volmaakte ouders gehad. En niemand van ons is zelf volmaakt. Dus laat het een beeld zijn van de gebrokenheid van de mens. Maar het sublieme is dit. Weet je, je moet je ook voorstellen, er was een eeuwenoude kloof tussen Joden en Samaritanen. De Joden verachten de Samaritanen. Ze hadden een verhaal over de Samaritanen, wat trouwens niet klopt. Want de Samaritanen, dat waren gewoon Joden die altijd op de berg Gerizim zijn blijven wonen. Afgelopen maandag zijn wij nog bij de Samaritanen geweest. Er zijn nog steeds Samaritanen. Zo leuk om even te noemen. Wij hebben de broer van de hoge priester van de Samaritanen nu ontmoet afgelopen maandag op de berg Gerizim. Er wonen nog 350 Samaritanen op de berg Gerizim. En in de buurt van Tel Aviv wonen er nog 350. Er zijn er nu nog zo'n 700 over. Maar die wonen al eeuw en eeuwen lang daar op diezelfde berg. Maar de Joden hadden een ander verhaal van gemaakt dat ze vermengd waren met Assyrische volkeren die de Assyriërs daar hadden geplaatst. En dat het een soort half-Joden waren. Maar dat verhaal klopt helemaal niet. Maar ze keken neer op de Samaritanen. De Joden gingen niet om met Samaritanen. Dus toen de Heer Jezus daar kwam bij die put en die vrouw die was daar. Die vrouw dacht natuurlijk, ja, deze man vormt geen bedreiging. Ten eerste, hij is een Jood. Dus hij zal me niet aanspreken. Ten tweede, hij is een man en ik ben een vrouw. En mannen spreken vrouwen in het openbaar niet aan. Dus hij kwam daar wel, maar zij was daar als vrouw alleen. En ze dacht, nou, dat gaat wel goed. Maar, Jezus stelde haar een vraag. En dan moet je ook even je realiseren, dat de Joden zulke absurde regels hadden verzonnen. En dat in het Jodendom zulke idioten regeltjes en wetjes waren bedacht, dat ze zeiden dat je een kopje of een beker of een bord dat door een Samaritaan gebruikt was, niet mocht gebruiken, dan werd je ceremonieel onrein. En notabene, Jezus vraagt aan deze vrouw. En zie je hoe meesterlijk Jezus is. Hij zegt, heb je voor mij wat te drinken? Zou je mij een beker water, zou je mij iets kunnen aanreiken? Een kopje, waardoor ik kan drinken van het water wat jij zojuist hebt gebruikt. En weet je, soms is de beste manier om met iemand in contact te treden door iemand een gunst te vragen. En dat doet hij. Hij vraagt haar hulp. En dan zegt ze, ze zegt dan, u bent een Jood en vraagt u mij, een Samaritaanse vrouw, om drinken? Ze is heel verbaasd. Hij begint met het gewone water. En dan komt hij in aanleiding van het gewone water met haar in gesprek over het levende water. En hij wil haar wijzen op datgene wat God haar wil geven als antwoord op de nood die haar hart. Op een hele natuurlijke manier. En een hele, ja, niet bedreigende manier, denk ik, komt hij met haar in contact. Hij komt al een beetje dichterbij. En er begint wat te gebeuren. En dan vertelt de Heer Jezus over dat levende water. Het water dat ik geef zal in je worden als een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Hij vertelt haar over dat geestelijke levende water wat hij wil geven. Hij zegt eigenlijk tegen haar, weet je, er is een enorme schraalte in je hart. Enorme droogte in je geestelijk leven. Enorme nood diep van binnen is er. Het is fijn dat we gewoon water drinken, maar we moeten ook drinken van dat levende water. En hij wil haar dat duidelijk maken, maar ze snapt het niet. En ze zegt dingen die niet helemaal kloppen, dan hoef ik geen water meer te putten. Weet je, ze begrijpt het niet, maar toch gebeurt er wat. En dan nog één ding, weet je, van hoe het verder gaat in dit contact. Dan zegt Jezus tegen haar: ga in, roep uw man en kom hier. Oei. Dat is natuurlijk heel confronterend. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan Jezus, die wist op een bovennatuurlijke wijze wat er aan de hand was in haar leven. Dat gebeurt wel vaker in de evangelie, dat hij dingen weet uit mensenlevens die hij eigenlijk niet zou kunnen weten. Dan zegt hij, Dat klopt, de man die je nu hebt is je man niet. Je leeft nu ongehuwd samen. Met een man die niet je man is. En, je hebt 5 mannen gehad. Nou, dat is nogal confronterend. Datgene wat ze juist verborgen wilde houden, wat ze eigenlijk niet wilde dat iemand erover zou beginnen, waar ze zich voor schaamde, dat zoveel pijn deed. De zere plek. Want de benen Jezus noemt dat. Heel direct. Hij begint er daarover. Oei, dat is heftig. Maar, weet je, en dan wat ik al zei bij de schriftlezing, ze leidt het onderwerp af van waar hij het over heeft. Het komt wel erg dichtbij. Het begint over de plaats van aanbidding. Ze weten overgeslagen. Maar weet je wat ik nou zo ongelooflijk gaaf vind aan dit verhaal? Dat Jezus niet alleen maar tegen haar zegt van je mag er zijn en je bent waardevol. Maar dat hij ook over datgene begint wat zo moeilijk was in haar leven en wat in het licht moest komen. Hij aait haar niet alleen maar over de bol. Hij is niet alleen maar lief. Maar hij is ook een dokter die de wond wil verzorgen. En hij legt zijn vinger op de zere plek. Niet om haar af te wijzen, maar omdat ze tot genezing zal komen. Zo gaat het ook met ons om. Er zijn dingen in ons leven die niet goed zijn geweest. En die niet goed zijn. En de Heer Jezus, die wijst ons daarop, niet om ons af te wijzen, maar opdat ze in het licht kunnen komen en dat er genezing kan plaatsvinden en herstel. Eigenlijk confronteert de Heer Jezus haar met haar zondige leven, met wat er zo mis is gegaan in haar leven. Hij noemt het nota bene bij naam, hij noemt het heel concreet. 5 mannen gehad en die je nu leidt is je man niet. Maar het wonderlijke vind ik dit. Dat ze na deze ontmoeting, dat ze teruggaat naar haar stad. Er staat zelfs dat ze haar waterkruik liet staan. Met andere woorden, ze is zo aangesproken door de persoon van Jezus. Ze is zo geraakt door deze ontmoeting. Op de een of andere manier heeft ze als een bevrijding ervaren dat hij erover begonnen is. Wat is ze eigenlijk blij dat hij haar heeft aangesproken. Dat hij haar om water heeft gebracht. Dat ze daar niet alleen maar alleen is gebleven. Dat ze niet daar zonder weer een woord met een ander te wisselen daar is gebleven. Maar dat ze in gesprek is gekomen. Dat er contact is ontstaan. En deze Jezus notabene die heeft haar gezegd wat ze allemaal heeft gedaan. Maar hij heeft ook haar laten weten dat God een God van liefde is. Hij heeft niet alleen maar gesproken over wat er mis was in haar leven. Maar hij heeft ook op de een of andere manier de liefde van God zo duidelijk gecommuniceerd. Dat ze van blijdschap, ik denk dat het van blijdschap is en van opluchting en van bevrijding. Dat ze nota bene haar kruik laat staan. En dat ze teruggaat naar de stad. En wat staat er dan? Dat ze naar de mensen toe gaat. En dat ze tegen de mensen zegt, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik heb gedaan. Ongelooflijk. Ten eerste, ze treedt in contact met mensen. En ten tweede, ze durft te zeggen alles wat ze heeft gedaan. Ze begint zelf over alles wat ze heeft gedaan. Ze belijdt haar zonde. Ze houdt het niet meer in het geheim. Ze houdt het niet meer in de verborgenheid. Maar ze voelt zich zo bevrijd, maar ook aanvaard. Dat ze zegt, ja, ik heb van alles uitgespookt. Er is van alles misgegaan, maar hij heeft het mij gezegd. En op de een of andere manier voel ik me daar nu van bevrijd. De Heer Jezus bevrijdde haar van haar zonde. Weet je, ik heb hier opgeschreven, christenen zijn minder beschaamd over hun verleden en praten daar makkelijker over dan andere mensen. Waarom zijn ze vrij om daarover te spreken? Omdat ze weten dat het voorbij is en niet meer telt. En ik denk dat Jezus dat haar ook duidelijk heeft gemaakt. Hij wees haar niet alleen op haar zonde, maar hij wees haar ook het feit dat hij was gekomen om haar zonde weg te dragen aan het kruis. En daarom kan ze open zijn en zeggen, hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Maar hij heeft mij er ook van bevrijd. Ik voel me een ander mens. Ik ben anders. En ze komt uit haar isolement. En ze komt uit haar anonimiteit. En ik vind het zo mooi dat het op deze manier is gegaan. En dan zien we ook dat de Samaritanen hem uitnodigen. Ze vragen om hem om bij hen te blijven. Hij bleef 2 dagen bij hen. En er kwamen er veel meer tot geloof, omdat hij ook tot hen sprak. Ze geloofden niet meer alleen om het woord dat zij getuigden. Hij heeft tegen mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Maar ze geloofden in hem om het woord wat ze van hem zelf hoorden. We hebben hem gehoord en we weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Met andere woorden, barrières worden doorbroken. Er ontstaat contact tussen mensen. En nou naar ons huwelijk en onze relaties hier en nu. Ik zou dit als fundament willen neerleggen. Het belangrijkste voor je huwelijksleven is dat je Jezus Christus hebt leren kennen. Dat ook jij een ontmoeting hebt gehad met de Heiland, de zaligmaker van deze wereld. Want ook jij, ook u, zit hier vanavond met nood, met zonde, met dingen waar je voor staat, met je worstelingen, met je pijn, met de muren van je hart. Maar Jezus is degene die zondaars opzoekt, nog steeds, vandaag de dag. En velen van ons vanavond kunnen getuigen, hij heeft mij gevonden. Hij heeft mij opgezocht. Ik ken zijn liefde. Hij heeft muren van mijn hart afgebroken. Hij heeft mij op mijn zonde gewezen. Maar hij heeft mij ook de liefde van God laten zien. En hij heeft dat voor mij bewezen door voor mij te sterven aan het kruis. En weet je, dat is het allerbelangrijkste voor je huwelijk. Dat je God hebt leren kennen door Jezus Christus. Dat je de liefde van God hebt leren kennen door Jezus Christus. En dat jij ook op die manier in een proces zit van bevrijding, van genezing, van herstel. En dat jij ook kan praten over wat er mis is gegaan in het verleden. Dat je er open over kan praten, omdat je weet dat Jezus heeft weggenomen. Dat je daardoor ook jezelf laat kennen aan anderen. Dat je kunt praten met anderen. Dat je met je man kan praten, dat je met je vrouw kan praten. Dat je met je kinderen kan praten. Omdat de Heere God met zijn liefde ook jou heeft gevonden. Weet je, en dat is zo mooi. Nogmaals, de Heer gaat op deze manier met ons om. Hij ging om met Nicodemus. En Nicodemus werd een ander mens. Hij ging om met deze Samaritaanse vrouw. En zij werd een ander mens. En zo gaat hij ook met ons om. En nogmaals, dit is het laatste wat ik over dit Bijbelgedeelte zeg. En dan wil ik wat meer in algemene zin zeggen over huwelijk en seksualiteit. Hij aait ons niet alleen maar over de bol. We moeten oppassen dat we niet een versochte Jezus van Jezus maken. We moeten ook oppassen dat we niet van God een God maken die niet heilig en rechtvaardig is en niet oordeelt. God is ook de God die oordeelt. Het evangelie is een boodschap van zonde en genade. Niet alleen maar van niet functioneren en wel weer gaan functioneren. Nee, het probleem is niet dat je niet functioneert. Het probleem is je zonde. Ik durf ook te stellen dat huwelijksproblemen zijn in de regel zondeproblemen. En huwelijken gaan stuk omdat mensen niet naar de Heer gaan met hun bitterheid. Omdat mensen zelfzuchtig blijven. Omdat mensen niet strijden tegen hun begeerte en wellust. Omdat mensen hebzuchtig zijn. Huwelijken gaan stuk. Omdat mannen alleen maar gaan voor hun carrière. Voor hun geld. Voor hun positie. Of omdat vrouwen alleen maar gaan voor genot. Of leuke dingen. Of spannende dingen. Het zijn allemaal zondeproblemen. De Heer Jezus die gaat zo met ons om. Hij aait ons niet alleen maar over de bol. Maar hij legt het vinger op de zere plek. En hij confronteert ons ook met onze zonden. En dat is wat er nodig is in ons leven. Maar tegelijkertijd zegt hij ons: ik ben gekomen om al die zonden van je af te nemen. En om je daarvan te reinigen. Hij overtuigt van zonde, maar hij overtuigt ook van de gerechtigheid die hij zelf heeft gebracht. En dat is belangrijk dat dat plaatsvindt. Dat je je zonde ook beleidt. Dat je je zonde ook nalaat. Dat je je ook bekeert. Dat je de roepstem van de Heer Jezus verstaat. Dat je net als deze vrouw stond wel open voor Jezus. Jezus bereikte haar, maar er was ook iets van haar kant wat goed was. Jezus ging goed met haar om, maar ze reageerde er ook goed op. En zo moet jij vanavond ook goed reageren op het woord van de Heer. Hij spreekt zijn woord van genade tot jou. Maar ben je bereid om je te laten wijzen op je zonde? Ben je bereid om ze door hem te laten wegnemen? En ben je bereid om je af te keren van je zonde? Dat is heel belangrijk. Weet je, en dan ligt de basis er voor een echte relatie. Ook een echte goede huwelijksrelatie. Want, weet je, ook dit is heel belangrijk dat je dat beseft. In het huwelijk kan je ten diepste elkaar als man en vrouw niet gelukkig maken. Als een jonge man trouwt met een jonge vrouw en de dominee vraagt aan deze jonge man: jonge man, waarom wil je met haar trouwen? En de jonge man zegt: ik vind haar heel knap en ze is heel lief en ik denk dat zij de vrouw is die mij gelukkig kan maken, dan begrijpt de jonge man nog niet waar het echt om gaat in het leven. Als ik van mijn vrouw zou verwachten dat zij mij echt gelukkig zou maken wat betreft de diepste noden van mijn hart, dan leg ik op haar een last, dan leg ik een last op haar schouders die alleen God kan dragen. En als mijn vrouw van mij zou verwachten dat ik haar echt gelukkig zou maken, ja, ik chargeer een beetje, ik overdrijf een beetje, maar ik wil een punt maken. Weet je, als mijn vrouw haar geluk in mij zou proberen te vinden, als mijn vrouw van mij verwacht dat ik de diepste noden van haar hart zal ledigen, dan legt ze een last op mijn schouders die alleen God kan dragen. Dat is heel belangrijk voor het huwelijk. En daarom ben ik begonnen met dit verhaal. Dat je God hebt leren kennen door Jezus Christus. En dat je weet wat het is om tot rust en vrede te komen in de kennis van God. Dat God je lief heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Dat je de liefde van God hebt leren kennen. Zoals deze vrouw de liefde van God door Jezus leren kennen. En dat je zegt: Heer, ten diepste bent U het die mij gelukkig maakt. Ik verblijf bij je in de eerste plaats in U. En naarmate je dichter, het is net als een driehoek. Stel je even een driehoek voor. Naarmate je dichter naar God toe groeit, groeien ook dichter naar elkaar toe. En dit is het allerbelangrijkste wat ik over het huwelijk kan zeggen. Ook over seksualiteit. Naarmate man en vrouw zich meer verblijden in God en hun geluk vinden in de relatie met Hem, naarmate ze minder volmaaktheid van, dan verwachten ze minder volmaaktheid van elkaar. Als ik mijn geluk vind in de Heer, dan hoef ik niet een volmaakte vrouw te hebben. Als mijn vrouw haar geluk vindt in de Heer, dan hoef ik niet volmaakt te zijn. Dan kan je elkaar veel meer accepteren, ook met fouten en gebreken en tekortkomingen. En je leert elkaar kennen in het huwelijk. Ik ken mijn vrouw nu veel en veel beter dan 21 jaar geleden. En ik ken haar zwakheden veel beter en ze kent mijn zwakheden veel beter. En toch hebben we elkaar vastgehouden. Waarom? Omdat we niet van elkaar verwachten dat we elkaar echt gelukkig maken. Natuurlijk wel, ja, in bepaald opzicht natuurlijk wel. We zijn dolgelukkig met elkaar. Maar het fundament is onze relatie met de Heere God. En dat hoop ik dat ieder van ons vanavond aanwezig dat ook begrijpt. Oké, een paar dingen over huwelijk en seksualiteit. Mag ik nog even doorgaan of moet ik stoppen? Oké. Neem een slokje water. We hebben Genesis 2 vers 24 met elkaar gelezen. Ik denk dat het een heel belangrijk vers is. Daar kan ik ook een hele avond over onderwijs geven, maar dat is niet de bedoeling van deze avond. Maar er staat daar: een man verlaat zijn vader en moeder. Dat doet een vrouw ook. Je verlaat je ouders. Je wordt volwassen. Je gaat zelf verantwoordelijkheid dragen. Dan staat er: ze gaan elkaar aanhangen. Dat aanhangen duidt op toewijding aan elkaar. Ik geloof dat het woordje aanhangen, of hechten aan, dat de betekenis van dat woordje is gewoon het huwelijk. Dat wil zeggen, je gaat elkaar aanhangen als man en vrouw. Er staat niet, hij zal zijn vriendinnetje aanhangen. Hij zal zich hechten aan zijn vriendinnetje. Maar, ja, dat is belangrijk. Er staat, zijn vrouw. Natuurlijk ga je ook hechten aan je vriendinnetje. Maar het punt is dit, je hecht je aan je vrouw. Met andere woorden, zij wordt jouw vrouw. Je komt ervoor uit dat zij jouw vrouw is. Je wordt elkaars man en vrouw. Dat is het huwelijk. Je ontvangt elkaar uit Gods hand als man en vrouw. Je gaat elkaar aanhangen. Je sluit een verbond met elkaar. Je geeft elkaar je ja-woord. Je belooft elkaar trouw. Op die manier ga je elkaar aanhangen. Je zegt in het openbaar, dat is de clue van het huwelijk, in het openbaar, voor familie en vrienden en ook voor de wet en in de gemeente en voor het aangezicht van God, kom je ervoor uit dat je zegt, ik neem jou tot vrouw, ik neem jou tot man, ik geef mezelf aan jou als jouw man, ik geef mezelf aan jou als jouw vrouw. Dat zijn de woorden die je uitspreekt en ik zal je trouw blijven. Dat is het aannemen. En die twee zullen één vlees zijn. Dus dit vers leert ook heel duidelijk dat de seksuele gemeenschap alleen maar bedoeld is voor man en vrouw die elkaar op deze manier zijn gaan aannemen, die dit verbond van het huwelijk met elkaar hebben gesloten. Daar is het veilig. Daar is het goed. Daar is de seksuele gemeenschap. Zonder dat je hoeft te presteren. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat de ander je verlaat. Zonder dat je je hoeft te schamen. Zonder schuldgevoelens. Dan mag je rustig elkaar leren kennen, ook op dat gebied. Want de omheining van het huwelijksverbond is daaromheen. Maar één vlees worden duidt op veel meer dan alleen maar de seksuele gemeenschap. En ik wil het als volgt ook schetsen. Ik hoop dat je dat ook zo ziet. Weet je, het huwelijk is bedoeld als levenseenheid. Het gaat om die levenseenheid. Twee worden één. Het doel van het huwelijk is eenheid. En die eenheid is niet alleen maar de lichamelijke eenheid. Ook als je nadenkt over de tijd die je doorbrengt, seksuele gemeenschap, de tijd die je daaraan besteedt, is maar een fractie van de tijd die je met elkaar optrekt. Dat doe je zo nu en dan. He, dat is de huwelijksdaad. Dat is maar heel weinig tijd. Het gaat om veel meer vormen van eenheid. Het gaat om veel meer manieren van delen. Je deelt tijd met elkaar. Je doet dingen samen. Je deelt gedachten met elkaar. Je praat met elkaar over allerlei onderwerpen. Wat denk jij daarover? Je discussieert met elkaar. Je deelt je mening met de ander. Als het goed is, deel je ook gevoelens met elkaar. Dat is heel belangrijk voor de seksuele relatie. Dat je ook kan praten over wat je voelt. Dat je je hart met elkaar kan delen. Soms ben je verdrietig in het leven. Dat je dat ook kan delen met de ander. Soms ben je nerveus en bang. En dan maak je je druk om dingen. Dan maak je je zorgen dat je dat kan delen met de ander. Soms ben je dolblij. En dan is het ook fijn dat je dat kan uiten. Dat je je gevoelens kan uiten. Dat is ook een vorm van delen en één worden. Dat je elkaar ook in je gevoelsleven leert kennen. Ik ken mijn vrouw nu zo goed dat er zijn momenten dat ik meer doorheb hoe zij zich voelt dan dat ze dat zelf doorheeft. Dat vind ik wel eens leuk. Dan zeg ik liever. Weet je wel, wat een beetje aan de hand is. Maar dat is ook eenheid. Je deelt ook je verlangens. Waar verlang je naar? Waar droom je van? We zijn allemaal bezig om ergens voor te gaan in het leven. We hebben allemaal doelstellingen. We willen iets bereiken. We willen ergens komen. We willen... En we zijn geen plankton in de zee die nergens naartoe gaat. We zijn altijd ergens naar op weg. Je deelt je streven. Je deelt je ambities. Je deelt je dromen met elkaar. Je draagt ook samen verantwoordelijkheid.
verantwoordelijkheid voor het huishouden, als je kinderen krijgt, voor de kinderen, de opvoeding van de kinderen. Je deelt je successen en je deelt je falen. Je deelt lief en je deelt leed. Je deelt je bezittingen, je deelt je geld, je deelt zelfs je familie. En je hebt samen vrienden. En je eet zelfs hetzelfde. Dat is ook wat. Je eet bijna elke avond hetzelfde. Je deelt zelfs de maaltijd met elkaar. Snap je wat ik bedoel? Het gaat om levenseenheid waarbij je heel veel met elkaar deelt. En daar ook trouw in bent. Zo is het huwelijk bedoeld. En dan is de seksualiteit, het lichamelijk bij elkaar komen, de lichamelijke eenheid, is de viering daarvan. Zo hoort het te zijn. De viering van de levenseenheid. En daarom, als er seksuele gemeenschap is, zonder dat die levenseenheid er is, dat geeft een onaanvaardbare verscheurdheid. Daarom zou ik ook tegen de jongeren in ons midden willen zeggen. Weet je, het is tegenwoordig heel gewoon om met je vriend of je vriendin naar bed te gaan. Tenminste, bij grote groepen jongeren in ons land. Zelfs ouders die vinden het heel gewoon dat hun dochter of hun zoon op een gegeven moment met vriendje of vriendinnetje naar bed gaat. Maar het deugt niet. Het is een leugen. En er is geen voorbehoedsmiddel tegen een gebroken hart. Het leidt alleen maar tot gebrokenheid. Want zo ben je niet bedoeld. Om je lichaam zomaar weg te geven aan iemand met wie je leven niet deelt. Het geeft een innerlijke verscheurdheid. Waar niemand tegen kan. En het ergste is nog dat onze jongeren wordt geleerd dat ze er maar tegen moeten kunnen. En dat een meisje maar net moet doen alsof het er geen pijn doet. Als een jongen met haar naar bed is gegaan en daarna weer is weggegaan. Maar dat is onzin. En dat is verschrikkelijk. Het doet wel pijn. En zo is het niet bedoeld. Want het is bedoeld dat je elkaar trouw bent, dat je van elkaar houdt, dat je elkaar door dik en dun steunt en beschermt en liefhebt en dient en helpt en naar elkaar luistert en met elkaar deelt. En dat je bouwt aan levenseenheid. Daar is het huwelijk voor bedoeld. En dan is de lichamelijke eenheid, is de viering daarvan. Zo is het bedoeld. En dat is prachtig. Daarom staat er ook: wek de liefde niet op voordat het haar beaagt. Een andere opmerking die ik zou willen maken is dit. Dat er is ook een wisselwerking in het huwelijk. Tussen die levenseenheid, de dagelijkse omgang met elkaar. Dat je liefdevol met elkaar omgaat, gewoon in de praktijk van alle dag. Dat als een man thuis komt, dat hij zijn vrouw helpt. Dat hij niet op de bank gaat zitten en onderuit voor de tv gaat hangen. En zegt: vrouw, breng me eens even mijn pantoffels. En ik wil graag een colaatje met wat borrelnootjes. En totaal geen aandacht voor haar neemt. En dan s'avonds in bed verwacht dat ze gaan rijden. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Het is een wisselwerking. Als je in de praktijk van alle dag liefde betoont en liefdevol met elkaar omgaat, dan komt dat ten goede aan je seksuele relatie. En tegelijkertijd is de seksuele relatie ook vaak geweldige stimulans om elkaar in de praktijk van het leven ook weer echt te dienen en lief te hebben. En zo is het bedoeld dat het elkaar gaat versterken. De levenseenheid en de lichamelijke eenheid. En dan kan er een ongelooflijke hechte band ontstaan. Dan ontstaat de intimiteit. Toen ik trouwde, had ik nooit gedacht dat ik zo intiem zou kunnen worden met mijn vrouw. Dat ik zoveel van haar zou kunnen gaan houden. Mijn eigen ouders zijn gescheiden. Ik heb niet een goed voorbeeld gehad van mijn ouders. En toch heeft de Heer ons zo gezegend. En ontstaat er zo'n ongelooflijke, diepe, echte intimiteit. In de dagelijkse praktijk en in de seksualiteit. Die elkaar versterken. En dat is zo mooi. En daarin geloof ik ook, als je de weg van de Heer gaat, wat je achtergrond ook is, wat je nou wel of niet van huis uit hebt meegekregen, dat als je Gods weg gaat, dat de Heer je daarin zal zegenen. Dus het beste wat je voor jezelf kan doen, dat zeg ik ook tegen de jongeren aanwezig, is gaan voor Gods weg. Dwars tegen de cultuur in. Ook al lachen andere jongens en meisjes je uit, dat je nog niet met iemand naar bed bent geweest. Dat kan pijn doen, maar het is dwars. Wees niet bang om alleen te staan. Als je Gods weg gaat, zal je daarin gezegend worden.
Dan weet ik ook wel dat het niet altijd even makkelijk is in het huwelijk. Toch geloof ik dat de Heere God ieder van ons hierin wil zegenen en wil helpen. Als we bereid zijn om naar hem te luisteren. En ook ons te verdiepen in wat zijn woord daarover zegt. Nou, een ander aspect wat ik zou willen noemen is, man en vrouw zijn heel verschillend in de beleving van seksualiteit. Een man is vaak meer gericht op de daad, op de lichamelijke gemeenschap. De vrouw is vaak meer gericht op de relatie, op de emotionele relatie. Vrouwen worden geprikkeld door aandacht en aanraking, mannen worden geprikkeld door wat ze zien. Het is heel verschillend. En dat is ook niet altijd makkelijk. Maar toch geloof ik ook dit hier omtrent, dat juist omdat man en vrouw verschillend zijn op het gebied van seksualiteit en ook in de beleving van seksualiteit, is het een kans om daarin te leren denken aan de ander. Juist dat verschillend zijn biedt de mogelijkheid om als man zijnde je toe te wijden aan je vrouw en te doen wat zij fijn vindt en wat haar genot geeft in de seksuele relatie. En als vrouw zijnde dat je je man ook dient daarin, dat is echte liefde. Dus juist het verschillend zijn biedt een kans om te groeien in karakter. Namelijk door aan de ander te denken, in plaats van aan jezelf. Ook in de seksualiteit geldt, in de seksuele relatie tussen man en vrouw in het huwelijk geldt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het is heerlijk om te geven aan de ander. Juist ook omdat het zo anders is bij de vrouw als bij de man. Dus als man leert geven datgene wat zij fijn vindt, dan is dat juist iets wat de eenheid enorm bevordert. En daarom denk ik dat het verschillen zijn ook bewust door de Heere God zo is ontworpen en dat het ook een zegen kan zijn. Nou, nog een punt. Hoe kunnen we de tederheid weer terugbrengen in een relatie? De meeste relaties zijn begonnen met verliefdheid en groot enthousiasme over de ander. Maar in de loop van de tijd brengt de werkelijkheid van hoe de ander is zich op. En soms vallen mensen dan van hun roze wolk naar beneden en komen ze weer met beide benen op de grond te staan. Hoe kan de romantiek echter een blijvend aspect van de huwelijksrelatie zijn? Nou, in het verlengde daarvan zou ik willen zeggen, seksualiteit is voor 80% een kwestie van emotie. En voor 20% een kwestie van lichamelijkheid en van techniek. Het is 80% emotie. En ik wil nu een paar dingen noemen die vrouwen hebben genoemd. Dit zijn dingen die zij fijn vinden dat hun man doet. Hij is geïnteresseerd in hoe mijn dag is verlopen. Ik zie iemand hier. Hij helpt in de huishouding zonder dat hij ervoor wordt gevraagd. Dus dit is wat vrouwen aangeven waarvan ze vinden, hiervoor word ik gezegend door mijn man. Hij geeft mij tijd om te kunnen ontspannen. Hij is bezorgd om mijn seksuele bevrediging. Hij neemt wel eens een bloemetje of een cadeautje mee. Of hij schrijft wel eens een liefdesbrief. Dit is niet van één vrouw, maar dit is van een heleboel vrouwen bij elkaar. Hij zorgt soms voor het avondeten. Hij toont zijn liefde door aanraking of door mij te pesten. Ja, dat is iets niet, dat is niks, zeggen de Duitsers. Hij besteedt tijd aan. Hij zorgt voor tijden van samenzijn, waarin we niet gestoord worden. Hij ruimt dingen op zonder dat ik hem erom vraag. Hij communiceert met mij door zijn hart met mij te delen en door naar mij te luisteren. Hij komt thuis op de afgesproken tijd. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Hij is nog net zo geïnteresseerd in mij als toen hij verkeerde had. Hij is bezorgd om mijn geestelijke behoeften. Hij stimuleert mij in mijn persoonlijke hobby's. Hij is leider van ons gezin. En zorgt ervoor dat ook ik en de kinderen geestelijk worden gevoed. Hij geeft mij regelmatig een compliment. Hoe kan de tederheid weer terugkomen? Het is 80% emotie. Het is 20% lichamelijkheid, seksualiteit. De tederheid kan terugkomen als man en vrouw zich aan elkaar toewijden. In het wandelen van de weg van de liefde. Dus denk erover na. Misschien zit hier vanavond ook echt paarden die zeggen, ja, wij worstelen. Wij zijn niet meer zo dicht bij elkaar. Wij ervaren geen intimiteit. Onze seksuele relatie gaat moeizaam. Misschien zegt u, we staan emotioneel ver uit elkaar. Dan zou ik eenvoudig dit willen zeggen. Probeer eens na te denken. Wat kan je voor de ander doen waardoor hij of zij gezegend wordt? Wat kan je als man doen waardoor je vrouw wordt gezegend? Doe gewoon dingen. Liefde is actie. Agape is actie. Zonder dat je wat voor terugvraagt. Je onzelfzuchtig voor de ander inzetten. En weet je, dat is de allerbeste basis. Ook om lichamelijk weer dichter bij elkaar te komen. Want het heeft alles te maken met hoe je in de praktijk van alle dag met elkaar omgaat. Het gaat om tederheid, om zorgvuldigheid, om fijngevoeligheid, om de omgang met elkaar. En op die manier mag de tederheid ook weer terugkomen. Nou, er zijn nog meer dingen waar ik over zou kunnen praten, maar ik ga stoppen. Het is wel goed dat jullie besloten hebben om hier ook een avond aan te besteden. Dit is een gastendienst, het is een soort evangelisatiedienst, maar we hebben het ook over dingen die heel praktisch zijn. Het is ook een stukje onderwijs ook natuurlijk. En ik hoop dat je gezegend bent door deze prediking, door dit onderwijs. En nogmaals, het allerbelangrijkste is dat je verzoend bent met God door de Heer Jezus Christus. En ik zou vanavond met pauze willen zeggen, laat je met God verzoenen. Als deze vrouw zich met God niet verzoenen. En verblijf je in de Heer. En ook als er vanavond mensen zijn die niet getrouwd zijn. Misschien zijn er alleenstaande in ons midden. Misschien ben je niet meer getrouwd. Omdat je bent gescheiden. Of je bent je man of je vrouw verloren aan de dood. Misschien ben je nooit getrouwd. Het huwelijk is niet zaligmakend. Maar Christus is wel zaligmakend. In hem heb je alles. In hem ben je compleet. In hem ben je volmaakt. Het is niet onvolledig. Je bent niet onvolledig als je niet bent getrouwd. Want Jezus is nooit getrouwd. De apostel Paulus is nooit getrouwd. En de profeet Jeremia is nooit getrouwd. Zo kan je nog veel meer mensen opnemen. God heeft een weg voor ieder van ons. Het belangrijkste is onze relatie met God. En dat vanuit die relatie met God, dat we Christus navolgen in radicale liefde, in onzelfzuchtige liefde, in agape liefde, in het huwelijk en in al onze andere relaties. Dan zal de Heer ons zegenen, dan zal er echte liefde zijn. Daar zijn we op gemaakt voor echte liefde, in het huwelijk en in andere relaties. De Heer zegene u daarin. Amen. Zullen we samen bidden.